Welkom bij Nippon Moshi Moshi, een podcast over de cultuur en de geschiedenis van Japan. Deze uitzending gaat over kabuki en over een bij ons zo goed als onbekende Japanse schrijver, Ogawa Mimei, ook wel de Andersen van Japan genoemd. Maar zoals altijd vindt u links naar een en ander in de notities die bij deze aflevering zitten en kan u ook altijd terecht op de Nippon Moshi Moshi pagina op Facebook. Maar laat ik beginnen met wat over kabuki te vertellen. Kabuki is een traditionele Japanse vorm van theater die is ontstaan tijdens de Edo-periode, vanaf de 17e eeuw dus. Het begrip omvat alle klassiek geworden vormen van Japans drama die ontstonden uit een soort van gebedsdans, die op het einde van de 16e eeuw werd gecreëerd door een zekere Izumo no Okuni, een vrouw die optrad voor het grote schrijn van Izuno. Vanaf het ontstaan kende kabuki veel succes bij de gewone mensen, de stedelingen, maar veel minder bij de hogere sociale klasse. Die verkozen het verfijndere no- en kyogen-theater als de betere kunstvormen. Kabuki-toneelstukken gaan over historische gebeurtenissen, over morele conflicten, maar dikwijls ook over liefdesperikelen tussen mannen en vrouwen. Het is op die manier dat er onderscheid gemaakt wordt tussen jidai-mono, sewa-mono en kizewa-mono. De belangrijkste schrijver van kabuki-toneelstukken was Chikamatsu Monzaemon, die omwille van zijn omvangrijk oeuvre ook wel eens de Japanse Shakespeare wordt genoemd. Hij leefde van 1653 tot 1724 en schreef meer dan 100 toneelstukken over liefdesvraagstukken. Ze waren en zijn nog altijd immens populair en zijn deel blijven uitmaken van het vaste repertoire. Het bijwonen van een kabuki-toneelstuk is altijd een belevenis. Er is altijd veel actie op het toneel, met ook veel afwisseling door muziek en zang. Het Japans dat gesproken wordt kan een hinderpaal zijn om alles te begrijpen, want het is vaak nogal archaïs, zodat het ook voor Japanners soms moeilijk te begrijpen is. Maar zoiets staat toch ook de blijvende populariteit van opera niet in de weg. Kabuki-theater kenmerkt zich ook op technisch vlak door zijn roterende podium. Dikwijls is dat podium ook voorzien van verschillende technische middelen en snufjes, zoals valse muren en vloeren, waardoor de acteurs kunnen verdwijnen en weer verschijnen. Alles in het teken van de dynamiek van de actie. Ook is er wel altijd een voetgangersbrug of gangpad dat van het podium doorheen het publiek gaat en waarmee die actie tot tussen het publiek wordt gebracht. In het begin spelen zowel mannen als vrouwen kabuki-theater. Maar al vroeg in de Edo-periode verbood Tokugawa Ieyasu acteren door vrouwen, omdat hun zichtbaarheid demoraliserend zou zijn voor de burgers. Die beperking is eigenlijk nog tot op de dag van vandaag van toepassing. Ook nu nog zijn er verschillende kabuki-acteurs die gespecialiseerd zijn in het spelen van vrouwenrollen. Deze gespecialiseerde acteurs noemt men Oyama of Onnagata. Verder, omdat kabuki in de eerste plaats toch een visuele belevenis is, zal ik er niet over uitweiden. Ik heb op de Nippon Moshi Moshi pagina op Facebook enkele links geplaatst die u een beter idee geven van wat kabuki-theater is. Anderzijds vind ik het toch het vermelden waard dat kabuki sinds 2005 vermeld wordt op de lijst van meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid, van de UNESCO. Zo af en toe vertaal ik voor mijn plezier wat literatuur uit het Japans en onlangs heb ik iets van Ogawa Mimei vertaald, waarbij ik er me weer over verbaasde hoe onbekend die schrijver bij ons is. Ogawa Mimei is een pionier van de moderne Japanse kinderliteratuur. Misschien wat oudbollig geworden, maar toch vond ik het spijtig dat er nog maar relatief weinig van zijn werk vertaald is, want men vergelijkt hem wel eens met Hans Christian Andersen, wat mij ook niet overdreven lijkt. Ogawa Mimei publiceerde meer dan 1200 sprookjes en hij was ook als essayist en dichter bedrijvig. Zijn sprookjes, waar hij het bekendst voor is, hadden dikwijls een moraliserende ondertoon. Een moraal die op het boeddhisme is geënt. En meer in het algemeen stond Ogawa bekend als socialist en anarchistisch-humanistisch denker. Veel van zijn verhalen gaan over de politieke en sociale problemen van zijn tijd. Daarmee bedoel ik de Japanse maatschappij vanaf de jaren 1900 tot de jaren 50 van de vorige eeuw. Ogawa Mime is geboren in 1882 in de Japanse prefectuur Niigata, in wat nu de stad Joetse is. Al vroeg zag men dat hij veel fantasie had en uitstekend opstellen kon schrijven. Om zijn talent en kennis verder te ontwikkelen, is hij Engelse literatuur gaan studeren aan de Universiteit van Waseda en daar maakte hij kennis met de werken van Lafcadio Hearn, een Ier die jaren in Japan heeft gewoond en veel van de volksverhalen registreerde. Verder raakte Ogawa in die tijd ook ten zeerste geïnteresseerd in Russische literatuur. Het was ook in zijn studententijd dat hij debuteerde als schrijver met een kort verhaal. Ogawa Mime studeerde af in 1905 en richtte zich al snel specifiek op het schrijven voor kinderen. Op die manier verscheen in 1910 zijn eerste complete verhalenbundel, Het Rode Schip. Het Rode Schip, het titelverhaal van die bundel, is tot op de dag van vandaag een klassieker in Japan en gaat over een meisje dat in de verte een schip ziet met een opvallende rode lijn op de romp. Waarna ze begint te dromen over alle mogelijke bestemmingen om naartoe te varen en over de mogelijkheden van het reizen. Het verhaal wordt ook gezien als een voorbeeld van de openheid en de nieuwsgierigheid die Japan toen kenmerkte om de buitenwereld te leren kennen en een modern land te worden. Ogawa Mime was een voortrekker van de Doshin-Shugi-beweging, iets wat letterlijk vertaald kan worden als de beweging van het kinderhart. Al is dat misschien iets te letterlijk. Achter die beweging schaarden zich kunstenaars die ervan uitgingen dat een kinderhart zuiver en onschuldig is en door goede kunst moet opgevoed worden. Ogawa ging daarmee in tegen de trend van die tijd, de jaren 1910 tot 1926 ongeveer, waarin vooral simpele, moraliserende propagandaliteratuur door de overheid werd gepropageerd. Ogawa ontweek de clichés en besteedde veel aandacht aan de goede opbouw van zijn verhalen en aan de literaire aspecten van wat hij vond hoe kinderliteratuur moest zijn. Historisch wordt Ogawa Mime dan ook beschouwd als iemand die bij de Bunmei Kaika-beweging hoort, aanhangers van een revolutie door beschaving en verlichting na te streven. Het verhaaltje dat ik van hem heb vertaald heet De Twee Broers en het lijkt me wel karakteristiek voor zijn oeuvre. Ik ben er nog over na aan het denken om het ook op de Nippon Moshi Moshi pagina op Facebook te zetten. Het gaat over twee broers die alles voor elkaar over hebben, uiteindelijk tot in de dood. Idealen als zelfopoffering en dienstvaardigheid komen in veel van Ogawa's sprookjes voor en die inspiratie komt doorgaans voort uit het boeddhisme. Sommigen vinden dat hij hierin te ver is gegaan en inderdaad, het valt moeilijk te ontkennen dat nogal wat van zijn sprookjes vrij negatief of pessimistisch lijken. Een ander in Japan bekend sprookje van Ogawa Mime is De Rode Kaars en de Zeemeermin. Daarin schetst hij een beeld van de niets ontziende hebzucht van de mens met het verhaal van pleegouders die profijt halen uit hun pleegkind. Dat kind krijgt af te rekenen met drie vormen van discriminatie. Is een meisje, een wees en ook nog eens een zeemeermin. De somberheid of de negativiteit van veel van zijn werken daargelaten, vestigde Ogawa daarmee wel de aandacht op onderliggende problemen die de mensenmaatschappij ontsieren. En zijn verhalen verraden duidelijk zijn diep humanistische bewogenheid. Ogawa Mime overleed in 1961 en zijn literaire nalatenschap is enorm. Hij was de eerste voorzitter van de Japanse Vereniging van Schrijvers van Kinderliteratuur, die opgericht werd in 1946. En hij ontving voor zijn oeuvre en inzet voor de kinderliteratuur tal van onderscheidingen, maar vooral na de oorlog. In zijn geboortestad, Joetse, staat een museum over zijn oeuvre, dat zeker het bezoeken waard is. Hoewel het Japans waarin Ogawa schreef nu verouderd is, hebben veel van zijn verhalen de tand des tijds goed doorstaan. ook al zijn ze nu stilaan een eeuw oud. Verder is er, zoals ik al zei, van Ogawa Mime nog maar weinig vertaald en nog niets in het Nederlands, voor zover ik weet. Maar u kan wel een en ander in het Engels online terugvinden. En dit was het dan. Dank u wel om te hebben geluisterd en tot volgende keer. We lopen tegen het einde van het jaar 2019 en ik wens iedereen een fijn kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar.